We zullen nog bidden. We gaan vanmorgen wat lessen uit het leven van Petrus met elkaar bespreken. En ik stel voor dat we eerst wat gedeelte lezen. Misschien kunnen we dat samen doen. We beginnen eerst met Lucas 22. Lucas 22 van vers 31. En ik zei wat lessen. Eigenlijk is er maar vooral één les die ik vanmorgen wil bespreken. Dat is de les van het belang van gebrokenheid. Wat dat precies is, daar komen we gedurende de boodschap wel op. Lucas 22 vanaf vers 31 tot en met 34, waar Petrus door de Heer Jezus wordt gewaarschuwd. Dus iemand die dat wil lezen, Lucas 22 vanaf vers 31 tot en met 34.
De Heer zei, Simon, Simon, zie, de Satan heeft u alle opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. En hij zei tegen hem, Heer, met u ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Maar hij zei, ik zeg u, Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien voordat u driemaal gelogen zult hebben dat u mij kent.
Ja, dan gaan we nog verder naar vers 54. Tot en met 62. Misschien moet ik anders dat voorlezen.
Ik ben Oh ja, ik heb alleen alle vertalingen. Precies. En ze grepen hem en leidden en brachten hem in het huis des hoogpriesters. En Petrus volgde van verre. En als zij vuur ontstoken hadden in het midden van de zaal en zij tezamen nederzaten, zat Paulus in het midden van hen. En een zeker... dienstmaagd zien hem bij het vuur zitten en haar ogen op hem houdende zeiden, ook deze was met hem. Maar hij verloochende hem en zeggende, vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna een ander zeide, ook gij zijt van die. Maar Petrus zeide, mens, ik ben het niet. En als het omtrent een uur geleden was, bevestigde de ander zeggende, in de waarheid, ook deze was met hem, want hij is ook een Galileër. Maar Petrus zeide, mens, ik weet niet wat u zegt. En terstond, als hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heer zich omkerende, zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig het woord des Heren, hoe hij hem gezegd had, eer de haan zal gekraaid hebben, zult u mij driemaal verloochenen. En Petrus naar buitengaande weende bitterlijk.
Yes, bedankt. En dan bladeren we voor het laatste stukje naar Johannes 21. Johannes 21. Van vers 1 tot 14. Het is even wat langer om te lezen, maar dit is een prachtig verhaal. Johannes 21 vanaf vers 1. Is er nog een vrijwilliger? Anders lees ik hoor.
Goed. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het meer van Tiberias. En het gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon, Petrus en Thomas. Dat betekent tweeling. Nathanael uit Cana in Galilea, en de zonen van Zebedeus en nog twee andere leerlingen. En Petrus zei, ik ga vissen. Wij gaan met je mee, zeiden de anderen. En ze stapten op de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het al ochtend geworden was, stond Jezus op de oever. Al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. En hij riep, hebben jullie soms iets te eten? Nee, antwoordden ze. Gooi het net aan stuurboord uit, riep Jezus. Dan lukt het wel. En ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerlingen van wie Jezus hield, zei tegen Petrus, het is de Heer. Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op. Meer had hij niet aan en sprong in het water. En de andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. En ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el. Toen ze aan het land kwamen, zagen ze een vuurtje met een vis erop en een brood. En Jezus zei, breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben. Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol vissen, wel geteld 153. En toch scheurde het niet. En Jezus zei tegen hem, kom, eet iets. En geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was, want ze begrepen dat het de Heer was. En Jezus nam het brood en gaf het hun. En hij gaf hun ook vis. Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verschenen was, nadat hij uit de dood was opgestaan.
Wie van jullie die herkent zich wel aan Petrus?
Ik wel,
weet je. Oké. Ja, zijn spontaniteit, hè? Zijn directheid, zijn grote liefde. Dat maakt dat Petrus misschien eigenlijk wel een van de bekendste apostelen is geworden, naast Paulus, misschien naast Johannes. Maar vooral zijn karakter, er zijn nogal wat mensen die zich in Petrus herkennen. En toch denk ik, of je nu qua karakter in Petrus herkent of niet, dat er een gevaar in zit om jezelf met Petrus te vergelijken. Of een gevaar. Nou, ik bedoel eigenlijk dit. Je kunt zeggen, nou, dat is een prachtig verhaal. Hoe die van verloochening uiteindelijk weer door de Heer Jezus wordt opgericht, zeg maar. Heer Jezus ontmoet hem weer. Jezus stelt hem die drie vragen. En dan wordt hij een van de belangrijkste apostelen in het Nieuwe Testament, in het boek Handelingen. En daar kan je een beetje op afstand naar kijken. En dan kan je zeggen, nou, dat is mooi, Petrus. Maar ik hoop vanmorgen dat je niet alleen iets herkent in het enthousiasme en de spontaniteit en de liefde van Petrus, maar dat je vooral iets herkent ook van de lessen die Petrus heeft geleerd. En dat is vooral een les van gebrokenheid. Gebrokenheid, eigenlijk dat is het thema, dat is een vreemd thema eigenlijk. Misschien ben je daar helemaal niet zo enthousiast over, wat nou gebrokenheid? Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe je daarover denkt. Dat zou ik eigenlijk wel willen vragen. Maar dan verzanden we misschien een beetje in de ik vind Bijbelstudie. Dat moeten we vanmorgen maar niet doen, denk ik. Ik denk dat één voorbeeld in de Bijbel van gebrokenheid is de apostel Petrus. En wij zingen vaak ook dat lied. Wij gaan dat zo zingen. Neem mij, breek mij, vul mij, zend mij. Stel dat hier iemand was die ongelooflijk was, ook totaal onbekend met liederen, die geen enkel lied uit dat bundeltje zou kennen. En we zouden vanmorgen, en dat gaan we straks doen, dat lied zingen, neem mij, breek mij, vul mij, zend mij. Dat hij zou denken, een christen zingt, neem mij. Dat hij dat nog wel begrijpt. En als een christen zingt, vul mij, dan denk ik dat een ongelooflijk daar ook nog wel iets mee kan. Zend mij, ja. Er zijn wel vaker christelijke zendelingen. Maar dat een christen bidt, breek mij, is dat niet een beetje banaal? Ik weet zeker, jullie hebben dat lied allemaal wel eens gezongen. Je hebt het wel eens gebeden dus, breek mij. Het is net nog gebeden. Wat bedoel je daar eigenlijk mee, als je dat bidt, breek mij? Wie bidt dat nog in de 21ste eeuw? Want gebrokenheid staat tegenover
heelheid,
hè? En als je naar de winkel gaat vandaag en je koopt daar een prachtige vaas en hij is gebroken, dan breng je hem direct terug. Want je zoekt naar een hele vaas. Gebroken zijn is, en ik hoop echt dat je dat vanmorgen meemaakt, gebroken zijn is imperfectie, zwakheid, gebrek, zwakte. Je zou het kunnen zien als falen, denk ik. Op school, ik heb jarenlang in het voortgezet onderwijs gewerkt, zijn er trainingen in zelfverzekerdheid, assertiviteit, zelfontplooiing. Allemaal bedoeld om die persoon tot een hele persoon te maken. Nou, en ik wil vanmorgen beweren dat God jou tot een gebroken persoon wil maken. In de gemeente en in het Koninkrijk van God krijg je trainingen in gebrokenheid. En ik wil aan je vragen, je hoeft niet je vinger op te steken, maar ben je bereid om je daarvoor in te schrijven? Als je morgen naar het uitzendbureau gaat, op zoek naar een baan, En ze zeggen, zeg eens iets over je leven, over wie je bent. En je zegt als eerste, ik ben een gebroken mens. Ik denk dat ze zeggen, ja, we zijn op zoek naar mensen met actie, met visie. En je zegt, ik ben onbekwaam, ik ben zondig en ik ben eigenlijk maar een heel klein mensje. Dat die, ja, we noemen zo iemand, dat die toch wat vreemd naar je kijkt. God is op zoek naar zulke mensen. Die bewust zijn, mensen die bewust zijn, mijn enthousiasme en mijn wilskracht maken misschien wel indruk op mensen, maar geestelijk gezien geen verschil. En als je dat gaat ervaren in je leven, als God jouw wilskracht gaat breken, dan ga je de waarde van gebrokenheid zien. David heeft bijvoorbeeld gezegd, de Heere is nabij de gebrokenen van hart en verlost de verslagenen van geest. En hij heeft gezegd, de offers voor God zijn een gebroken geest, een verbrijzeld en een verslagen hart, zult u, o God, niet verachten. En wil je weten met wie God omgang zoekt? Ik lees niet maar een paar mooie bijbelteksten voor, maar dit is werkelijkheid. Hè? Met wie zoekt God omgang? Jesaja 57 zegt, de hoge en verhevene God dus, woont in de hemel en hij woont bij de verbrijzelde en de nederige van geest. Jesaja 57 vers 15. Om levend te maken de geest van de nederigen en om levend te maken het hart van de verbrijzelden. Vanmorgen wil ik vooral stilstaan bij het proces van gebrokenheid. Want eindelijk wil ik iets zeggen over de zegen daarvan, maar dat is eigenlijk een andere boodschap. Ik wil vooral uit het leven van Petrus met jou nadenken en ik hoop dat je je daarvoor in wil spannen. Bijbelstudie doen is jezelf inspannen. Het is niet alleen luisteren, maar het is jezelf je gedachten bewust schikken onder het woord van God en zeggen, hier wil ik doorheen gaan. Ik wil dit tot me nemen. Ik wil dat eigen maken. Proces van gebrokenheid. Want in de Bijbel vind je daar heel veel voorbeelden van. Van mannen en vrouwen die hun eigen kracht begonnen. Ik denk na je wedergeboorte. En als je zegt, ik wil daarover doorpraten, laten we dat dan straks doen. Maar ik denk na de wedergeboorte zijn wij geneigd om God in eigen kracht te gaan dienen. En met eigen enthousiasme. En met eigen wilskracht. En er is niets mis mee. Maar het is absoluut onvoldoende. Het is absoluut onvoldoende. Daar moet je achter komen. Het kan zijn, als ik 5 jaar geleden over dit thema had nagedacht, had 99% langs mij heen gegaan. Van de week heb ik een boekje over gebrokenheid gelezen. En ik heb dat 5 jaar geleden gelezen. En toen dacht ik van, hè, het lijkt alsof ik een nieuw boekje lees. Waarschijnlijk 5 jaar geleden dacht ik, wat nou gebrokenheid? Hoezo? En het kan echt zijn dat je op een punt, je moet op een punt komen in je leven dat je dat gaat zien. Dat dat belangrijk is. Petrus bijvoorbeeld is goed begonnen, hè? Eerlijk is eerlijk. Hij had hier Jezus ontmoet. En zijn broer Andreas leidde Petrus de visserman tot Jezus. Nou, dat is geweldig. En Jezus keek hem in de eerste ontmoeting aan. En hij zei, u bent Simon en u zult Kefas genoemd worden. Petrus, je bent de rots. En ik denk dat hij daar bij zijn boot gestaan heeft en besefte, deze Jezus heeft iets met mij voor. Hij roept mij. En eerlijk is eerlijk, Petrus was een man van gehoorzaamheid en van geloof, want hij ging direct achter Jezus aan. Hij volgde Jezus direct. Iemand die leefde in algehele overgave. En je kent dat verhaal dat ze even later in Simons schip zijn. En dat Jezus tegen hem zegt, steek af naar de diepte. Werp je net uit. En Jezus, en dan, daar zie je Petrus, die zegt, maar meester, wij hebben heel de nacht gevist, gewerkt en we hebben niets gevangen. Maar hij zegt, oké, op uw woord zal ik het net uitwerpen. Hij is dus gehoorzaam, hè? Hij zegt, op uw woord zal ik het doen. Ik weet het veel beter dan u, ik ben een ervaren vissersman, maar oké, ik doe het. En je kent het verhaal dat ze dan 1 keer dat net uitwerpen en dat het net scheurt en dat ze gigantisch veel vis vangen. En daar zie je het eerste punt van gebrokenheid. Want Petrus zegt niet, dank u wel dat u mijn vistocht zegende. Maar hij zegt, Heer, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Ik hoop dat dat geen Chinees voor je is. Dat je een beetje weet waar dat over gaat. Dat is niet alleen een verhaal van Petrus, hè? En dan begint misschien al iets door te dringen in het leven van Petrus. In het volgen van Jezus gaat het er radicaal anders aan toe dan ik verwacht. Ik moet dus niet vertrouwen op mijn eigen inzicht, op mijn eigen ervaring als vissersman. Maar ik moet Jezus op zijn woord volgen. En het effect is dat ik me schaam en dat ik zeg, Heer Jezus, sorry, vergeef me dat ik het dacht beter te weten dan u. Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Nou, een tijdje later, als hij al heel wat maanden met Jezus heeft opgetrokken, dan komen ze in Caesarea Philippi. En Jezus stelt hen daar in dat afgodische gebied de vraag, wie zegt u dat ik ben? En wie roept er als eerste? Petrus. En hij zegt, prachtig, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Hij had alles verlaten, zelfs zijn vrouw. We weten van Petrus dat hij getrouwd was, hè? Dus zijn vrouw verlaten, ik bedoel niet dat hij zijn huwelijk had verlaten, maar hij had zijn baan opgezegd en had besloten radicaal veel tijd met Jezus door te brengen. Hij was volgeling van Rabbi Jezus geworden. En hij zegt het daar gewoon glashelder. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Nou, dat is een prachtige belijdenis. Dus je gaat even realiseren van de week, dan wil je zo'n belijdenis horen, toch? Of niet? U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Nou, Petrus, die moest echt niet lang nadenken. Hij zei het als eerste. En Jezus zei tegen hem, vlees en bloed hebben jou dat niet geopenbaard. Petrus, dat heb je niet van jezelf, maar van mijn Vader in de hemel. Hij praat dus geen onzin daar. Maar hij deelt in de openbaring van God. Maar een paar zinnen verder. Als Jezus met hem gaat praten. Zegt Jezus, ik ga binnenkort lijden en sterven. En dan staat er in Matteüs 16 dat hij Jezus even apart neemt. Petrus die Jezus apart neemt. Hij zegt, u vergist zich, dat gaat niet gebeuren. Hier zie je het enthousiasme. Hier zie je de wilskracht van Petrus. Hij gebruikt zijn eigen inzicht om te zeggen, Heer Jezus, met alle respect, maar u vergist zich. Het gaat niet gebeuren en ik zal er maar in staan. Komt het uit een goed hart? Zeker. Maar het is levensgevaarlijk. Jezus zegt, Satan, ga achter mij. Dingen met goede bedoelingen kunnen nog steeds levensgevaarlijk zijn. Satan, tegenspeler, ga achter mij. Jij spreekt niet wat van de Vader is, maar jij spreekt menselijke wijsheid. Nou, we hebben het nog steeds over Petrus. Maar hoe vaak zou er in de gemeente van de Heer Jezus, door volgelingen van Jezus, geen menselijke wijsheid en menselijk inzicht gebruikt worden? Wat denken jullie? Ik stel maar even een vraag, een beetje interactief. Wat zou dat met Petrus gedaan hebben toen hij Jezus hoorde zeggen, ga achter mij, Satan? Wat denk je dat dat met Petrus gedaan heeft? Hoe zou hij gevoeld hebben?
Teleurgesteld.
Teleurgesteld?
Misschien boos.
Boos?
Frustreerd misschien wel.
Frustreerd. Ik zou dat die blik van Petrus wel zien. Ja. Een schok, ja. Weer zo'n ervaring, hè? Dat het bij Jezus totaal anders eraan toe gaat. Ja, Jezus, waarom zo scherp? Ik denk dat Petrus zelfvertrouwen op een nulpunt moest komen. En niet alleen dat van Petrus, ook van die anderen. Want als je vanmorgen hier zit en zegt, ja, maar ik ben niet zo'n Petrus figuur hoor. Ik heb niet hard op de tong. Ik ben niet de eerste die reageerde. Ja, hij of zij wel, maar ik niet. Maar even voor de helderheid, Petrus moest die les niet alleen leren, die andere 11 ook hoor. Want je kunt misschien niet je hart op de tong hebben, maar je kan van binnen hetzelfde denken als wat die ander zegt. Het is echt zo. Hoe langer je met mensen optrekt, wat er uitkomt, is nog niet altijd hetzelfde als wat erin zit. Iemand kan trots zijn en dat heel goed maskeren, maar toch worstelen met trots of met hoogmoed. Iemand kan bescheiden ogen, maar een hoogmoedig hart hebben. Ze moesten die les leren dat zelfvertrouwen Petrus moet op een nulpunt komen. Weet je wat Tozer heeft gezegd? Dat is een mooie quote. Ik zal hem even goed voorlezen. Tozer heeft gezegd, Men kan zich afvragen of God een mens werkelijk gebruiken kan voordat hij hem ernstig heeft verwonden.
Nog een keer.
Men kan zich afvragen of God een mens werkelijk gebruiken kan voordat hij hem ernstig heeft verwond. En nu ben ik echt benieuwd wat er door je heen gaat. Dus je kan misschien denken van ja. En Luther heeft gezegd, misschien vertrouw je hier wat meer. God kan niets met een mens beginnen totdat die mens beseft dat hij niets is. En dat niets zijn, ik kom daar zo nog op terug, gaat niet om een vrome houding. In de zin van allerlei clichés, ik ben zondig en ben van dezelfde lap gescheurd. Daar gaat het niet om. Het gaat om een innerlijke ervaring. Dat alles wat werkelijk eeuwigheidswaarde heeft van God moet komen. En niet van mij. Nou, Petrus, zijn wilskracht moest op een nulpunt komen. En als je dat herkent, als je dat weet, ja, dat herken ik in mijn eigen leven. Dan weet je ook dat dat niet zomaar gaat. En dat blijkt ook uit het leven van Petrus, want even later zegt hij, we hebben dat gelezen, al zouden alle mensen, Heer Jezus, aanstoot aan u nemen, ik geen zins, zegt hij. Meende hij dat?
Ja.
Jazeker. Maar het was een uitspraak in natuurlijke kracht. En hij zei tegen de Heer Jezus, mocht u nog twijfelen, met u ben ik bereid in de gevangenis, ja, zelfs in de dood te gaan. En het antwoord van de Heer Jezus is echt onthutsend. Hij zegt, Petrus, vandaag nog, er gaan geen 24 uur voorbij, of je zult mij 3 keer verloochenen. Petrus gaf zichzelf nog 10, maar dat moest naar een nulpunt. Wil hij echt bruikbaar worden, moest zijn zielskracht aan Jezus kracht en geest onderworpen worden. En volgens mij is dat de essentie van heiligmaking. Hè? Je kunt over heiligmaking heel veel dingen zeggen, ook in praktische zinnen. Heiligmaking in het gezin, in het huwelijk, in je relatie. Maar het fundamentele, zeg maar, het wezen van heiligmaking is dat mijn wil, mijn inzicht, mijn kracht, mijn lichaam, mijn gaven, mijn talenten, die komen onder het beheer van de Heilige Geest te staan. En niet meer wat ik denk, niet meer wat ik wil, maar wat Hij wil. En als heel de gemeente op dat punt komt, dan is er opwekking. Dan is er echt opwekking. Waarom is er geen opwekking in de gemeente? Omdat er zelfleven is. Als wij allemaal komen op het punt dat wij niets zijn. Kijk, je zit me nu aan te kijken en zegt ja. En ik zeg het ook hoor, even voor de helderheid. Maar als wij echt op het punt komen, niet met vrome woorden, ik ben niets en hij is alles. Dan gaat het ik van de troon en dan kan God doen wat hij wil. Kijk maar op de Pinksterdag, hè, dan is het zover bij Petrus. En wij kennen het verhaal dat als die eenmaal rondom het haardvuur staat, dan komt die verloochening, hè, 3 keer. De haan kraait. Wat zou hem tot verloochenen gebracht hebben?
Angst.
Misschien even voor de kinderen. Waarom zou Petrus de Heer Jezus hebben verloochend? Hij zei, was het zo van plan? Wat denk jij? Waarom zou hij dat gedaan hebben?
Misschien kan ik eruit.
Ja, dat denk ik ook, ja. Dan zou hij ook gevangen worden. En die grote man, hoeveel uur zou het geleden zijn dat hij zei van ik ben bereid met u in de dood te gaan. Hij loochent daar 3 keer. Het was niet een slip op de tong, het was 3 keer, wel bewust. Loochent hij, zwerend, vloekt hij en zegt dat hij Jezus niet kent. En we hebben, Mirjam heeft dat gelezen uit Lucas 22. Alleen Lucas noemt dat, en het is een van de mooiste versen denk ik uit de Bijbel, dat op het moment dat hij voor de 3de keer die verloochening uitspreekt, draait Jezus zich om. En hij kijkt hem aan. En terwijl Jezus hem aankijkt, probeer je dat voor te stellen, denk ik dat er iets in Petrus is gebroken. Hij had gedacht dat hij sterker was. En ik denk dat hij diep teleurgesteld is in zichzelf. En terwijl hij afdruipt, haalt hij bittere luk, staat er in de Statenvertaling. Bitter. Herken je daar iets van bittere tranen? Heb je wel eens bittere tranen gehad over jezelf? Weet je waar het over gaat? Wat Petrus voelt als hij uit die binnenplaats wegloopt naar buiten en tranen huilt. Ik bedoel dit, ben jij al aan het einde gekomen van je eigen trouw aan Jezus? Heb je de bodem van je eigen kracht bereikt, zeg maar? Ken je iets van die teleurstelling? Ik heb het wel eens gezegd, toen ik 19 was tot geloof gekomen en regelmatig daarna ben ik tegen de Heer Jezus gezegd, Heer Jezus, ik zal nooit meer zondigen. Ik zal mijn vrouw dienen. Ik zal nederig zijn. Ik zal mijn kinderen voor u opvoeden. Ik zal rein leven. Ik zal mijn telefoon stellen onder het beheer van de Heilige Geest. De websites die ik bekijk, dat mag u bepalen. Uw blacklist is mijn blacklist. Uw whitelist is mijn whitelist. Mijn portemonnee is voor u. Heren, echt waar. De tijd dat ik zondigde, het is voorbij. Ik zal u volgen. Neem mij, breek mij, vul mij, zet mij. Ik ga achter u aan, Heer Jezus. En dat was niet onoprecht dat je dat zei. Maar God gaat je wel laten zien. God brengt je op een punt. En als je daar nog niet gekomen bent, wil God dat je daar komt. Dat je gaat zien, die woorden hebben in zichzelf geen kracht. En het kan zomaar zijn dat je misschien nu al een paar jaar na je bekering, een paar jaar na je wedergeboorte, dat zonde je wel beheerst. En dat je wel ontrouw bent geweest aan de Heer Jezus, ontrouw aan mensen om je heen. En dat je op een bepaald moment de Heer Jezus weer in de ogen kijkt. En dat je inderdaad bitter huilt, letterlijk of niet. Het gaat niet om emotie. Die tranen doen pijn hoor. Doet echt pijn. Dat je zegt, Heer, vergeef me dit. Dit kan echt niet. Ik een kind van u. En dan dit. Ik denk dat het belangrijk is dat wij daarover praten. Ik merk als ik dat vanmorgen deel, dan kan het zijn dat je dat een beetje ongemakkelijk vindt. Maar ik denk zeker, juist in de gemeente moeten we over dit soort processen open zijn. Nou, de Heer Jezus heeft gebeden. Petrus, ik bid. Wat heeft Jezus eigenlijk gebeden? Dat hij nooit meer zou zondigen?
Nee, dat hij zich bekeert. En dat hij daarna zijn broeder zal versterken.
Ja, dat zijn geloof niet zal ophouden. Ik bid dat je geloof niet zal ophouden. Ik heb wel eens gedacht, Heer Jezus, waarom bidt u niet dat ik nooit meer zou zondigen? Zou ik het veel beter gebed vinden, toch? Dat is veel heiliger. Geen aanvallen van Satan meer, geen teleurstelling in jezelf meer. Maar Jezus heeft gezegd, Petrus, Satan gaat jou ziften als de tarwe. Waarom staat God toe dat wij zondigen? Nee, ik bedoel niet te zeggen dat God de auteur is van zonde, hè? Maak je dat mee? Maar dat God het wel toestaat dat wij falen, dat we mislukken. Nou, dat ligt besloten denk ik in het doel wat God met ons heeft. God staat toe dat wij falen, omdat hij in ons leven het kaf van het koren wil scheiden. Het kaf van trots, van zelfvertrouwen. Om ons, daar heb je het, te breken. Zodat we eigen kracht en gerechtigheid laten vallen en we alleen nog op hem hopen. Dan wordt genade in je leven, wij praten in de gemeente vaak over genade, maar dan wordt genade echt genade. Maar in dat proces, als je dat herkent, misschien herken je dat op dit moment van je leven, weet je, de Heer Jezus bidt voor mij dat mijn geloof niet zal ophouden. En dat bewijst dat Jezus van ons houdt. Dat wij dus gedurende dat proces van afbraken, dat proces van gebrokenheid in jezelf, dat Hij ons in zijn hand heeft. En daarom, als je tegen jezelf aanloopt, zonde moet je belijden, even helder hè. Zonde moet je belijden. Maar loop je in dat proces tegen jezelf aan, moet je ten diepste niet ontmoedigd zijn. Maar moet je weten, God heeft mij lief en hierdoorheen vormt Hij mij. Brengt Hij mij op het punt waar Hij mij hebben wil. Als je naar die ogen van de Heer Jezus had gekeken, die naar Petrus keken, dan ben ik ervan overtuigd, Jezus heeft niet teleurgesteld gekeken. Want Jezus bouwde niet op de trouw van zijn vrienden. Hij bouwde op de trouw van zijn vader. Ik denk dat Jezus vriendelijk heeft gekeken. Psalm 25, hè, de klassieke psalm. Milde handen, vriendelijk ogen. Zijn bij u van eeuwigheid. Goed opgevoed. En ik denk dat Jezus gekeken heeft en met die blik heeft willen zeggen, Petrus, hier moet je doorheen. Je moet je eigen faillissement gaan tekenen. Anders zal ik je nooit echt kunnen gebruiken. En alleen langs de weg van de mislukkingen bereiken we de bodem van de put. Waar we werkelijk gebroken zijn. En zeggen, Heer, ik kan het niet. En toen Petrus daar op die bodem van de put lag, dat was een proces, hè, want dat begon al in die vissersboot. En dat eindigde met die haan. En hij gaat naar buiten en hij huilt bitter. Daar is hij op de bodem van de put. En hier wil ik even een pas op de plaats maken. En misschien dat we gewoon even stil kunnen zijn. En dat je voor jezelf gewoon eens even na kan gaan. De vraag is niet meer of je Petrus wel een stoere figuur vindt uit de Bijbel. Maar ik wil aan je vragen, herken je iets van dat proces? Petrus zegt zelfs, ik ga naar buiten. Hij loopt weg bij Jezus. Hij heeft bittere tranen. Jezus staat daar, die staat op het punt om gekruisigd te worden. En Petrus loopt weg. Herken je dat? Dat je zegt, ja, ik heb soms ook wel de neiging, toen ik tegen mezelf aanliep, mezelf tegenviel, dat ik dacht, ik moet maar weg. Jezus volgen, het is misschien een andere besteed. Ik haal het niet. Die bodem van de put. Het kan lang duren. Als je bijvoorbeeld even denkt aan een andere man in de Bijbel. Jacob. Ik denk dat het bij Jacob pas gebeurde toen hij uiteindelijk Benjamin prijs gaf. Toen hij zei van, nou oké, Jozef is weg. Ik heb er nog één van Rachel. En hij zei tegen Juda, neem hem maar mee. En hij zegt, word ik van zonen beroofd, dan word ik maar van zonen beroofd. Man van over de 100. God had hem eerder al een schop tegen zijn heup moeten geven. En hij liep heel zijn leven mank. Die sterke Jacob. Dat was echt de overwinnaar in zichzelf van Jacob. Dat was een streber. God verwond hem. Lewis heeft gezegd, toen ik Jezus uitnodigde om in mijn leven te komen, dacht ik dat hij wat in zou behangen. en wat schilderijen aan de muur zou hangen. Maar hij begon muren weg te slaan en kamers toe te voegen. En ik zei tegen de Heer Jezus, ik verwachtte een fijn huisje. Waar u wat details zou stijlen. Maar hij ervoer dat Jezus tegen hem zei, ik wil van jouw huis een paleis maken. En dat is waarom ik moet breken. Terug naar Petrus. Je zou kunnen zeggen, nadat hij die vriendelijke ogen van Jezus gekeken heeft, heeft hij zijn lesje voor goed geleerd. Ik denk dat dat deels waar is. Maar toch was er meer nodig, want hij was op dat moment, hij liep naar buiten, hè? Hij was leeg van zichzelf, teleurgesteld in zichzelf, maar hij was nog niet genezen. Nog niet geheeld, nog niet gevuld, nog niet op God vertrouwen. Want waar vinden we Petrus in Johannes 21? Dat hebben we gelezen. Hij zegt daar op die morgen, als hij daar zit. Sorry, op die avond is het. Ik ga vissen. En je kunt daar van alles achter denken. Van wat heeft hij nou mee bedoeld? Ik ga vissen. Jezus was opgestaan. Jezus had Petrus ontmoet. Hij heeft daar in die ruimte gestaan waar die deuren gesloten waren. Hij heeft gezegd, vrede zij u. En even later staat er ook dat Simon heeft Jezus gezien. Maar dan zijn ze daar aan die oever van het meer en dan zit hij daar met 6 andere discipelen, Johannes 21, en hij zegt op dat moment, ik ga vissen. En ik denk, ik proef daar iets in van, Jezus mag dan opgestaan zijn, maar ik kan in ieder geval zijn apostel niet meer zijn. Mm. Voor mij is het klaar. Het is misschien goed tussen mij en Jezus, maar het verhaal stopt wel. Jullie kunnen hem misschien nog volgen, Nathanael, Thomas, Johannes vooral, maar voor mij is het klaar. Ik ga vissen. Ik ga terug naar het gewone leven. Misschien kan jij zeggen, ik ga terug naar gewoon, ik wil gewoon middelmatig christen zijn. Maar dat radicale, dat toegewijde, dat heilige, waar het in de gemeente, waar het in de Bijbel over gaat, dat is voor mij gewoon niet haalbaar. Anderen kunnen het, maar ik kan het niet. En Petrus had 3,5 jaar schitterende preken gehoord. En zijn hart brandde voor de Heer Jezus. Dat was waar. Maar ja, hij had hem in het openbaar verloochend. Misschien zei hij, ja, na mijn bekering heb ik prachtig onderwijs gehad. Ik heb misschien wel een bijbelschool gevolgd. Ik heb prachtige boeken gelezen. Mijn hart brandde. Maar op een bepaalde manier, het is gewoon stuk gelopen. Die ene zonde die verhindert dat ik echt een volgeling van Jezus kan zijn. Ik geef geen cent meer voor mezelf. Ik ga het niet meer proberen. En dan op dat moment, dat is het diepste punt. Daar richt Satan zijn pijlen en zegt hij, vlucht bij Jezus weg. Dat is het moment wat in Jobs leven, toen zijn vrouw zei, zegen God en sterf. Als dit Gods manier is in jouw leven, als dit de navolging van de Heer Jezus is, zegen God en sterf. Ik kom misschien in de hemel, maar op aarde lukt het mij niet om hem te volgen. En om in zijn stijl te leven. En daar in die isolatie komt Satan en wilde je wegtrekken uit de gemeente. Weet je, dan kun je bedenken, mooi, ik houd me weg bij die fanatieke volgelingen van Jezus. Ik ga niet meer bidden dat zijn van die geweldige christenen, maar ik. En Satan wil jou isoleren en je op een punt brengen waar Judas kwam. Waar Judas kwam. En we zitten hier vanmorgen allemaal netjes, hè, op de bank. Maar Judas die heeft zoveel verroeging ervaren. En hij hing zichzelf op. Dat kan geestelijk. Zelfs ook Judas had veel achter zich gelaten. Misschien wel vrienden, toekomstplannen. En ik heb zelfs veel christenen ontmoet. Die zeggen, ik heb keer op keer een nieuwe toewijding aan de Heer Jezus gemaakt. Ik heb mijn hart opnieuw aan hem gegeven. Ik heb mijn zonde beleden. Maar het werkt gewoon niet. Nou, ik denk dat dat bij Petrus gespeeld heeft, dat hij zei, ik ga weer vissen. En Jezus staat toe en laat dat gewoon gebeuren. Jezus, laat dat gebeuren. Hij laat ze zelfs de hele nacht vissen. Als je in Johannes 21 hebt dat voor me, daar staat zelfs dat hij de hele nacht dat ze visten. En in vers 4 staat, toen het ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever. Nou, s'avonds gingen ze vissen. Dat was dé moment om te vissen natuurlijk. En dat wisten ze als geen ander, die mannen. Met z'n zevenen in die boot. En met z'n zevenen wilden ze vis vangen. En pas in de ochtend komt Jezus. Wat denken jullie? Zat er geen vis in het meer? Ik denk dat er heel veel vis zat. Maar Jezus stuurde die vissen bij die boot weg. Ik denk dat al die andere vissersboten, die hebben misschien wel hun vangst laten zien. Dan zei Petrus, goeienacht. En Petrus moet zeggen, ik heb niets gevangen. Zelfs geen garnaal. En Jezus laat dat gebeuren. In zijn liefde. Ken je Jezus zo? Misschien begrijp je nu waarom je soms geen antwoord kreeg toen je in moeilijke tijden tot God riep. Dat je boot leeg was. Heer, neem deze ellende van mij weg. En God leek niets te doen. Misschien dreigt het helemaal fout te gaan in je huwelijk of in je gezin. Of op je werk. En je roept met alle ernst tot God. En er lijkt niets te gebeuren. Dat is zo'n nacht, hè? Zo'n nachtervaring. Je werkt je te pletter. En je haalt geen vis binnen. Ja, dit is volgen van Jezus. Join the club. Weet je wat ik zo geweldig vind in dit verhaal? Ik ga afsluiten hoor. Wat ik zo geweldig vind. Jezus staat aan de oever. En reken maar dat hij die mannen daar in het bootje gezien heeft. En hij laat het van minuut tot minuut. Laat hij dat schouwspel doorgaan. Met één vingerknip had hij al die vissen, dat blijkt ook wel, in dat net kunnen brengen. Maar hij staat het ze niet toe, want zij moeten leren. Jij vangt je vissen niet, Petrus. Jij met je ervaring, met je inzichten, met je kracht, je kunt nog geen garnaal vangen. Vind je dat hard? Of vind je het mooi? Weet je waar het over gaat, of niet? En dat je eigen leven. En toen het ochtend geworden was. Kijk, dan zie je Johannes. Die zegt ineens. Nee, er zit nog iets voor. Ik sla iets over. Jezus stelt een vraag. En dat is bijna cynisch. Kind, mijn lieve kinderen, zegt hij. Hebben jullie niet iets om te eten? Wat een vraag. Mijn lieve kinderen. Was, even kijken hoor, vers 5. Hè? Heb je niet iets voor bij het eten? Er staat eigenlijk, hebben jullie niet een bijgerecht? Het hoeft geen grote vis, het mag ook een kleine zijn. En zij zeggen, één antwoord. Nee. Wij hebben niks. En dan gaat Johannes goed kijken en Johannes herkent dat het Jezus is. Heer Jezus kan aan jou vragen, aan mij. Mijn zoon, mijn dochter, mijn lieve kind, dat zegt de Heer. Kan je mij enige geestelijke vrucht vanuit je leven aanbieden? Het hoeft maar iets kleins te zijn. En jij op de bodem van de put zegt. Heer, nee, ik heb niets. En dan zegt Jezus, gooi het net aan de andere kant. Stuurboord, bakboord, wat was het? Stuurboord. Wat zou dat nou geestelijk betekenen? Gooi het net aan de andere kant.
Do it my way.
Do it my way.
Niet in je eigen
meer, vertrouwen. Zijn instructie. En ze zijn op het punt gekomen dat ze zonder na te denken. Moet je nagaan als visser, hè, die altijd aan bakboord visten, waarschijnlijk dan. Dat ze, was het andersom, weet ik niet meer. Dat ze dat net in gehoorzaamheid tegen natuurlijk uitgooien aan de andere kant. Alsof daar dan wel ineens 153 vissen zitten. Ja, die zitten daar, ja. En waarom zitten die daar? Omdat hij het zegt. En dan komen ze aan land. Weet je, als ze komen aan land en dan zien ze, dat vind ik zo geweldig, dan zien ze daar aan land kolen, vuur, met brood en vis. En ik denk dat ze gedacht hebben, maar waarom vroeg u aan ons om vis? U hebt het toch zelf? En dan bewijst Jezus, hij openbaart zichzelf, staat, hè, dat hij alles heeft. En Peter, ik had het echt willen zien, hoe die daar aan land gestapt is. En dat hij met verbazing heeft gekeken. En dan zegt Jezus, haal wat van die vissen die jij gevangen hebt. Die jij gevangen hebt. Op mijn instructie. En ze halen, Petrus staat er, Simon Petrus ging aan land, vers 11, ging er naartoe en trok het net op het land, vol grote vissen, 153. En omdat er zoveel waren, scheurde het net niet. Nou, die haalt hij aan land. En dan zegt Jezus vers 12, kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want zij wisten dat het de Heer was. Wat voor maaltijd moet dat geweest zijn? Niemand heeft dat gezegd. Ik denk dat ze allemaal gedacht hebben, wij hebben vannacht en vanmorgen iets geleerd. Wij moeten slechts doen wat hij zegt. En niet langer op onszelf vertrouwen. En dan ontdek je dat Jezus alles heeft. Als het anders was gegaan, had Jezus Petrus nooit met zijn Heilige Geest kunnen vervullen. En was hij op de Pinksterdag met 3000 zielen. Meer zielen dan vissen hoor. Hij ving 153 vissen, maar toen ving hij 3000 zielen. Maar had hij die les niet geleerd, dan was hij een arrogante man geworden. Maar Petrus heeft op de Pinksterdag geen grote woorden gebruikt. Hij had zijn les geleerd. En zulke mensen die hun les geleerd hebben, die op de bodem van de put komen, die worden vervuld met de Heilige Geest. Je verwacht dat Jezus je zegt, je bent voor mij onbruikbaar. En daar vult hij je met zijn geest. Dan krijg je de frisse zalving. Omdat Jezus weet, je gaat er niet mee aan de haal. Je gaat niet jezelf veroveren. Maar je gaat het doen tot eer van anderen. Dan kun je anderen zegenen. Als je eens bekeerd bent, zul je je broeders en je zusters kunnen versterken. Had Jezus al voorspeld. Weet je waarom je dan zo goed anderen kan helpen? Weet je waarom je dan geschikt wordt voor pastoraat? Omdat anderen je nooit meer tegen kunnen vallen. Je hebt jezelf leren kennen. Als je jezelf niet hebt leren kennen, dan kan je soms in een pastoraal gesprek zitten. En denk, wat ben jij een stumper. Dat is gebrek aan zelfkennis. En daarom is die bodem van de put zo geweldig. Je wordt afhankelijk. En je weet, het is alleen door Gods kracht. Vanmorgen stelt Jezus zich aan jou voor. En zegt hij, mijn genade is voor jou genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Ik zal veel liever roemen in mijn zwakheden, zodat de kracht van Christus in mij komt wonen. Want als ik zwak ben, en zwak betekent niet, ik ben waardeloos, maar zwak betekent, ik heb Gods kracht en Gods genade nodig. Als ik zwak ben, dan ben ik het allermachtigst. Ik hoop dat je iets herkent van deze wanhoop, enerzijds van Petrus, en anderzijds van de verrassing van Jezus genade. Laten we bidden. Heer Jezus, het is zo moeilijk om iets onder woorden te brengen van die verrassende ontmoetingen met u. Juist als we zelf op een dieptepunt zijn gekomen en u uzelf aan ons openbaart. Maar Heer, wie het geleerd heeft door de kracht van de Heilige Geest, die weet waar het hier over gaat. En heeft geen hoge pet meer op van zichzelf. Beseft, het Koninkrijk van God wordt niet gebouwd in mijn kracht. Zielen worden niet gewonnen door mijn sluwheid. Mensen worden niet gered door mijn goede pogingen. Zonde wordt niet overwonnen omdat ik zo dapper ben. Mijn huwelijk wordt geen succes omdat ik zo'n goede man ben. Het is juist ondanks al deze dingen. Maar dankzij uw genade, Heer Jezus. En ik wil vanmorgen tegen u zeggen, Heer Jezus. Het zijn maar 5 broden en 2 vissen. Maar als u met uw genade komt en het vermenigvuldigt, dan krijgt u de eer. Dan is de glorie voor u, zoals het op Pinksterdag was, toen die 3000 zielen werden binnengehaald. Door gebroken mannen heen, die geleerd hadden om niets te vangen. En u slechts te gehoorzamen. Heer, leer deze broeders en zusters die kostbare les. Leer mij die les steeds dieper. Zodat Jezus voor ons steeds groter wordt. We het minder over onszelf hebben. Minder over onszelf denken. Minder aan onszelf denken. Maar we vol zijn van u. Neem ons. Breek ons. Vul ons. Zend ons. In Jezus' naam. Amen. Misschien kunnen we dat niet zien. Machtige Heer, grote